Onze enige hoop en onze enige troost is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 119 en daarvan vers 3. O schonkt gij mij de hulp van uw geest, moogt die mij op mijn paant een leidsman strekken, ik hield dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd, als ook vers 9, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef. Uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaar. Psalm 119, vers 3 en 9. De schriftlezing is vanmiddag uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 3 vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 4 vers 6. 2 Korinthe 3 vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 4 vers 6. Na de lezing van Gods woord zingen wij psalm 31 en daarvan vers 13. Laat over mij uw aanschijn lichten, zie op uw dienstknecht neer. In antwoord op de lezing van Gods woord beleiden wij daarna ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Beginnen wij onszelf en wederom u aan te prijzen. Al behoeven wij ook gelijk sommige brieven van voorschrijving aan u. Al brieven van voorschrijving van u. Gelijkwijs, gij liet in zijt onze brief geschreven in onze harten. En gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief zijt van Christus. En door onze dienst bereid die geschreven is niet meer inkt. Maar door de geest des levende gods, niet in stenen tafelen, maar in een vlezen tafelen des harten. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Niet de letteren, maar des geestes. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods en de letter bestaande en in stenen ingedrukt en in eerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de eerlijkheid zijn aangezicht die te niet gedaan zou worden. Hoe zal ook veel meer de bediening des geestes en eerlijkheid zijn. Want indien de bediening der verdoemenis eerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening des rechtvaardigheid overvloediger in eerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelf niet verheerlijkt in deze delen, ten aanzien van deze uitnemende eerlijkheid. Want indien hetgeen te niet gedaan wordt in eerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in eerlijkheid. Terwijl wij dan zodanig hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen zelfs niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat er niet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft dezelfde deksel in het lezen des Oude Testaments, zonder ontdekt te worden, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op een hart. Doch zo wanneer het tot een den Heere bekeerd zal zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren, als in de spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van de geest des Heeren geest. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekselen des kanten, niet wandelden in arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf een aangenaam makende, bij alle consequenties der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, en dewelke de God des eeuws die zinnen verblind heeft, namelijk de ongelovigen, opdat en niet bestralen de verlichting van het evangelie der eerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, den Heere, en onszelf dat wij dienaren zijn om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zal schijnen, is degene die in ons hart geschenen heeft om te geven verlichting der kennis, de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Als inleiding op de prediking zingen we opnieuw Psalm 119 en daarvan vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand, het goddelijk licht bestraalt. Als ook vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Psalm 119, vers 17 en 65. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 31, daarvan vers 5. Ik zal in uw goedheid mij verblijden, gij hebt mij aangezien. Als ook vers 16, gij zult uw volk een schuilplaats wezen, gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. Psalm 31, vers 5 en vers 16 na het amen van de prediking. Gods woord wordt vanmiddag bediend vanuit 2 Korinthe 3, vers 18. 2 Korinthe 3, vers 18, we lezen voorafgaand aan de prediking dit vers. En wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als van des Heren geest. Dit vers wordt verkondigd onder het thema spiegelen aan Gods heerlijkheid. Spiegelen aan Gods heerlijkheid. Drie lijnen vanuit de tekst. Allereerst het lijn van het beeld van een spiegel. Tweede is beeld. Derde spiegelbeeld. Beeld, spiegel, beeld, spiegelbeeld. Ons woordgemeente reikt ons vanmiddag een voorbeeld aan waardoor we deze preek waarschijnlijk niet meer zullen vergeten. De preek van de spiegel. Iedere dag sta jij en ik één of meerdere keren voor de spiegel, waarschijnlijk net nog voordat je naar de kerk ging. Om je haren te kammen. Kijken of je stropdas recht zit. Het laatste plukje stof van je jasje te halen. En toen kon je naar de kerk. Vanavond staan we voor de spiegel onze tanden te poetsen. En morgen als we wakker worden, frissen we ons voor de spiegel weer op. We denken er niet eens bij na. Een spiegel tankt in uw douche, bij ons, in de hal, in de auto. Misschien zit er wel een spiegel op dit moment in je tasje. Maar in de tijd van Paulus was een spiegel wel bijzonder. Alleen in het huis van de rijken hing een spiegel. Allang bestond een spiegel. Ver voor de tijd van het Nieuwe Testament waren er al verschillende spiegels in omloop. De spiegels waren gemaakt van koperen platen, vaak ook opgewreven. Ze werden gemaakt in Egypte en in Griekenland. En vanuit die landen vervoerd naar andere landen rondom het Middellandse zeegebied. En je kan je dan wel voorstellen, in zo'n product vanuit het buitenland in jouw land wordt binnengevoerd, dat je dat niet zomaar kunt kopen. Daar moet je geld voor hebben en geld voor over hebben. En vandaar dat in de tijd van Paulus spiegels alleen maar hingen in het huis van de rijk. Maar het was nog iets, en ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom Paulus in deze brief het voorbeeld van de spiegel gebruikt. Wat wil het? In de dagen van Paulus is er ook een nieuwe soort van spiegel in omloop op de markt gekomen. Dit keer niet gemaakt in Griekenland of in Egypte, maar vanuit Italië. Het land waar in die dagen alles wat nieuw was, vandaan kwam. Zoals dat in onze tijd de Verenigde Staten is. Zoals dat in de dagen van Paulus Italië. Het bijzondere van deze spiegel uit Italië was, en dat was dan ook nieuw, dat hij van glas was gemaakt. Iets wat niemand nog was gelukt. Een spiegel van glas maken, dat was de Romeinen wel gelukt. Glas was al lang in omloop, werd gemaakt in Egypte. De Romeinen hadden dat weten te verfijnen, die techniek. En zo was er een nieuwe spiegel en je bent me denk ik al voor in je gedacht. Alleen de superrijken in die tijd beschikten over een spiegel van glas. Daar kon je natuurlijk mee pronken. Daar kon je andere mensen de ogen mee uitsteken. Je had niet meer een koperen spiegel, maar het nieuwste van het nieuwste. Ingelegd met edelstenen, prachtig opgesierd met edelmetalen. Er waren er maar een paar van in de grote steden. En ondanks dat er maar een paar van waren, wist iedereen dat zo'n spiegel in omloop was, zeker in Korinthe. Dat had ook alles te maken met de plaats Korinthe, een handelsstad. Maar alles wat nieuw was en in Italië gemaakt werd, aankwam en van daaruit verspreid werd in het achterland van Griekenland. Korinthe, de stad van handel, van verkeer, van geld, van mode. En dus ook van nieuwe spiegels. En al had je dan als slaaf niet het geld om een huis te kopen, laat staan zo'n prachtige spiegel in een hal op te hangen. Als slaaf werkte je wel in een van de pakhuizen of in de havens. Of diende je je meester op zijn reis en op zijn handelsreis. Ook dan had je wel eens een keer zo'n spiegel gezien. Nou, dat is de achtergrond waarom Paulus dit voorbeeld gebruikt. Om zo dicht mogelijk bij de mensen te komen en ook in de gemeente van Korinthe, waar niet alleen rijken lid waren in die dagen, maar ook vele arme lid waren van de gemeente. En dat gaf dan ook zijn nodige problemen en spanningen, zeker rondom de avondmaalstafel. Om al die mensen met dat ene voorbeeld te kunnen bereiken. En voordat ik verder ga vanmiddag, zullen we God ook danken voor eenvoudige voorbeelden. Dat doet de Heere vanmiddag ook om zo laag mogelijk af te dalen en zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ondanks dat Paulus soms moeilijk is, zo verzucht Petrus in een van zijn brieven. Dit voorbeeld begrijpt iedereen, het voorbeeld van een spiegel. Waar gebruikt Paulus dat voorbeeld eigenlijk voor? Want het heeft alles te maken met een vraag die hij aangereikt heeft gekregen vanuit de gemeente van Korinth. De vraag, wat is nou eigenlijk een Bijbelse prediking? Die vraag die ontstond ook in de praktijk van Korinth. Als de mensen op de dag van de Heer op de zondag naar de kerk gingen in de stad van Korinth, en dan liepen ze door een straat en daar stond ook een gebouw. Daar was de dag daarvoor een dienst belegd. Wij noemen dat gebouw vandaag de dag een synagoog. Ik kan je voorstellen, verplaats je geven in die situatie met je gezin, opgroeiende kinderen. Je loopt daar door de straten van Korinthe op de zondag naar de kerk. Om je heen gaat het gewone leven door, zoals dat nu ook gebeurt in de grote plaatsen in ons vaderland. Je bent van Joodse afkomst. Door de prediking van Paulus of door de prediking van een van de andere apostelen zijn de ogen geopend voor het getuigenis van de schrift. De schrift getuigt van Jezus Christus. Met als gevolg dat je de synagoge wordt uitgezet. En een deel van je familie blijft daar zitten. Je loopt door de straat langs de synagoge en een van je zonen zegt tegen je vader, die zit toch mijn neef. Hij leest ook uit de Bijbel en de Bijbel in Paulus dagen, dat is alleen nog maar het Oude Testament. Hij leest ook uit de Bijbel. En net als wij zingt hij ook de psalmen. En ik heb begrepen van mijn neef dat wanneer zij samenkomen in de gemeente, dan wordt er net als bij ons ook gecollecteerd. Er is er ook iemand die preekt. Eigenlijk lijkt het allemaal bij ons net als bij hun. Zoals het meeste van deze dienst hier in de Ebenezerkerk terug te leiden is tot in de tijd van het Nieuwe Testament en de tijd daarvoor. Maar waarom lopen wij die deur voorbij? En waarom kwamen we niet gisteren samen, maar vandaag? En wat is er nou eigenlijk het verschil tussen de prediking die we zo meteen zullen horen? En wat onze neef gisteren hoorde. Nou, gemeente, ik denk niet dat ik er ver naast zit dat u en ik als vader en als moeder, of misschien ook wel als opa en oma, ook wel eens een keer zo'n vraag hebben gekregen van onze kinderen of kleinkinderen. Wat is nou een Bijbelse prediking? Paulus gaat op die vraag in en doet hij aan de hand van dat voorbeeld van een spiegel. Ik kom daar zo nog op terug. En natuurlijk, en dat gaat voor alles, aan de hand van de Bijbel. Hij slaat de schrift open, vandaar dat we ook begonnen zijn bij hoofdstuk 3 vers 1. Daar hervertelt hij in eigen woorden de geschiedenis van het gouden kalf. U kent dat wel, die geschiedenis, wanneer Mozes zich op de knieën werpt voor de Heer. Als hij begrepen heeft na 40 dagen bij God verkeerd te hebben, dat het volk in die tussentijd een ommezwaai heeft gemaakt, zich afgewend heeft van de God van Israël, die het volk verlost heeft uit Egypte. Ze hadden niet langer meer het geduld om te blijven wachten. Ze wilden graag hun dank, hun vreugde bewijzen aan de Heere. En toen Mozes waar wegbleef, waar blijft die man eigenlijk? Misschien is hem wat overkomen, heeft hij zijn been gebroken. Komt hij eigenlijk nog wel terug en we staan hier maar te wachten. Was alles eigenlijk binnen 5 minuten in kannen en kruik. Voorstel aan Aaron, die gaf een bevel, verzamel al het gouden sieraden. En, nou, dat hoefde maar 1 keer gezegd te worden, of jong en oud hielp mee. En er werd een gouden kalf gegoten. Stenen beeld overgoten door goud. Toen begon het feest. En ondanks dat Mozes van tevoren door de Heer is ingelicht, als hij dan beneden komt met die 2 stenen tafel in zijn hand en met zijn eigen ogen ziet en hoort wat er allemaal gebeurt, kan hij zich niet langer bedwingen en met 1 beweging slaat hij die stenen stuk. En gaat door de knieën. En bidt. Want God had gezegd, ik zet er een streep door. Ik breng dit volk om. En ondanks dat Mozes toen de Heere dat boven op de berg tegen hem zei, zich nog niet kon voorstellen wat er beneden aan die berg gebeurde, wierp zich toen al op de knie en hij zei tegen de Heere, Heer, heb medelijden met ons. Nee, dat zei Mozes niet. Hij zei tegen de Heere, Heere, als u dat doet, kunt u zich dan voorstellen wat ze in Egypte zullen zeggen? De God van Israël? Nou, dat kunnen we wel vertellen. Dat is een God die levende mensen uit Egypte weghaalt om ze te begraven in de woestijn. Wilt u dat ze zeggen? U bent toch de God van de levende en niet van de doden. De Heere voert dan niet uit wat hij van plan is om te doen, namelijk om het volk te begraven in het woestijnzand. Maar hij zegt wel tegen Mozes, Mozes, ga jij maar verder met het volk, ik laat je vergezellen door een belangrijke engel, zelf blijf ik achter. Die engel zal er ook voor zorgen dat de Kanaanieten worden uitgeworpen uit het beloofde land Kanaan en het volk zal dat land beërven dat overvloeit van melk en honing, maar ik trek niet meer met hen mee. En Mozes gaat dan verder in het gebed, dagen later als hij terugkeert bij de Heere. En God laat zich verbidden. Hij zegt er tegen Mozes, moet mijn aangezicht dan met u meegaan om u gerust te stellen? En Mozes haakt daarop in, Heer, als uw aangezicht niet met ons meegaat, doe ons van hier niet optrekken. En hij deed het niet. Wat niet? Het volk overgeven aan zichzelf. Hij gaat mee. Dan gaat Mozes in het gebed nog 1 stap verder. Hij hoort hoe de Heere spreekt, overweldigd door de heerlijkheid van de Heer. Bidt hij tot God of de Heere zijn heerlijkheid wilt laten zien. En zo komt Mozes terug bij het volk. Als het volk hem aanschouwt, kunnen ze hem niet recht in het gezicht kijken. Ze zeggen tegen Mozes, Mozes, doe een doek voor je oog. Glans van je aangezicht kunnen we niet verdragen. En ze begrijpen dat de heerlijkheid van de Heere is die afspiegelt op het gezicht van Mozes. Nou zegt Paulus, kijk, dat is nou eigenlijk nu ook aan de hand. Daar in Korinthe. Met enig gebouw lezen ze de schrift met een doek voor hun ogen. En wij, vers 18, met een ongedekt aangezicht. Je mag het gewoon ook zo lezen, met een gezicht zonder doek voor de ogen. En dan kan het gebeuren dat in beide gebouwen, op zaterdag en op zondag, hetzelfde schriftgedeelte wordt gelezen. Ik noem maar een voorbeeld uit het Oude Testament, Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen En gij zult het de versenen vermosselen. En in het ene gebouw wordt dan gezegd, maar dat moet nog gebeuren. En in het andere gebouw, waar Paulus ook wel eens voor ging en waar hij vroeger als predikant heeft gestaan, wordt gezegd, dat is de belofte die in Christus is vervuld. Als Jesaja 53 wordt gelezen, dan wordt in beide gebouwen de vraag opgeworpen, om welk lam gaat het hier? Als een lam werd hij te slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. In het ene gebouw wordt gezegd, dat is waarschijnlijk het Joodse volk. En in het andere gebouw wordt gezegd, dat lam, dat is het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is het werk van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, van wie de schrift getuigt. Zeg gemeente, voordat ik verder ga. Ik weet niet hoe het met u gaat, maar ik voel ook pijn in mijn hart. Als ik denk aan het Joodse volk. En al die miljoenen die gisteren samenkwamen rondom het Oude Testament. En ik zeg het met de pijn van verbondenheid. Die die schrift laas. Met een deksel, een doek voor de oog. Neem je dat mee in je gebed. Het gebed voor het Joodse volk. Het gebed dat zijn houvast vindt in de belofte. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Die belofte ligt nog open. Wat is de uitwerking van die prediking? Nou, daar is Paulus heel duidelijk in. Met dat ik dat zo zeg, gemeente, komt het woord van vanmiddag ook wat dichter bij ons hart. Als het gaat om die prediking waarvan Paulus zegt, dat is een prediking waar de mensen het woord van God verkondigen en waar de mensen het woord van de Here horen met een doek voor hun aangezicht, daar zegt hij het volgende van, laat het maar even lezen. Dat staat in het derde hoofdstuk, bijvoorbeeld in vers 6, 2 Korinthe 3, vers 6. Zegt hij het volgende, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het Nieuwe Testament, niet van de letter. Dus hij zet die twee dan tegenover elkaar, de bediening van het Nieuwe Testament, de bediening van het oude bedeling. Maar van de geest, want de letter doodt. Maar de geest maakt levend. De tekstgemeente, dit vers kan ons op het verkeerde been zetten. Alsof Paulus hier bedoelt het Oude Testament, dus de tijd tot aan de geboorte van de zaligmaker en dan het Nieuwe Testament, de tijd vanaf de geboorte van de zaligmaker. Maar Paulus zet hier, zoals wij dat vandaag de dag zouden zeggen, wet en evangelie tegenover elkaar. Immers in het Oude Testament was de Heere toch ook aan het werk. En werden door het woord van de schrift en door het werk van de Heilige Geest toch ook mensen tot bekering gebracht? Is het niet Abraham die in de belofte van het beloofde zaad geloofde en God rekende het hem tot gerechtigheid? Is het niet David die door de profetische werking van de Heilige Geest door de offerdienst heen mocht zien toen hij Psalm 51 dicht een oog kreeg voor de dierbaarheid van het offerlam? Is het niet Jesaja die vol van de geest des Heren sprak over de komende Messias? Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Het gaat hier niet om oud tegenover het Nieuwe Testament. De wet die doodt. Tegenover het evangelie dat levend maakt. Je ziet dat trouwens ook in vers 9, kijk maar even mee. In datzelfde hoofdstuk. Dan zegt Paulus, want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid is geweest. Ik kom nog op dat woord heerlijkheid terug. Veel meer zal de bediening der rechtvaardigheid overvloedig zijn in heerlijkheid. Met andere woorden, die prediking, hoe machtig, het is de schrift, hoe machtig die ook is, het verdoemt uiteindelijk. Waarom? Omdat in de prediking de naam en het werk van de zaligmaker Jezus Christus niet valt. Het erop gemeente dat dat niet iets is wat alleen maar voor de prediker geldt. Voor Paulus in dit geval. Voor mij vanmiddag hier in de Ebenezer. Uw dienaren. Maar dat even zo goed dat ook voor u kan gelden. Hoe lees jij de Bijbel? Trouwens, nu ga ik te snel. Lees jij eigenlijk wel de Bijbel? En als ik die vraag zo stel, lees jij wel uit je Bijbel? Dan is dat niet alleen een vraag naar onze jonge mensen. Omdat ik weet dat ook hier in de Ebenezer er ouderen zijn die niet uit de Bijbel lezen. Ik vind het gewoon niet nodig. En dat doen we in de kerk. Maar zelf Bijbel lezen. Dat is de makkelijkste manier om verloren te gaan. Gewoon je Bijbel dicht laten. Dat was in een van mijn vorige gemeenten. Er was iemand opgenomen in het ziekenhuis. Ik kwam op bezoek. En soms voel je dingen aan. Wat een gesprek. Het zag er niet zo mooi uit. En ondanks dat ik mijn Bijbeltje in mijn binnenzak had, zeg ik, zou graag een stukje willen lezen. Mag ik uw Bijbel lenen? Oh ja, wacht even. Die ben ik vergeten. Nou, dat kan ik begrijpen, hoewel u ligt al een paar dagen, maar in de haast niet meegenomen. Als je net aan denkt. Zorg er nou voor dat je vrouw, als ze vanmiddag op bezoek komt, je Bijbeltje meeneemt. Ik was er niet gerust op, ik bel zijn vrouw. Dus ik was bij uw man. Was een Bijbeltje vergeten. In één keer ging het heel slag achteruit. Ik werd in de nacht opgebeld. Ik kwam in het ziekenhuis en daar zat zijn vrouw naast het bed. En het zag er niet goed uit. Ik zeg, ik zou graag een stukje willen lezen. Het kan zijn dat uw man sterft. Ik zeg, oh ja. De Bijbel. Er kwam een opleving. En ik kwam bij zijn bed. Ik zeg, mag ik uit uw Bijbel lezen? Helemaal vergeten. Waren zijn laatste woorden. En dan sta je bij het graf. En dan hoor je het hem nog zeggen. Helemaal vergeten. Lees jij wel uit je Bijbel? Maar hoe lees je dan uit de schrift? Als Paulus ons vanmiddag voor een spiegel plaatst. En duidelijk maakt dat er twee manieren zijn om de schrift te lezen. Met het doek voor oog. Of zonder doek. En dan voor de spiegel. En laten we maar even kijken gemeente. En dan zitten we ook al in ons tweede punt wat Paulus dan bedoelt. Als hij zegt de schrift lezen als in een spiegel. Vers 18. Wij allen met ongedekt aangezicht, dus met een gezicht waar geen doek voor ogen is, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Paulus wil als het ware zeggen, als je de schrift leest met een doek voor ogen, dan veroordeelt het woord, omdat je de schrift niet leest met het oog op de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Dan verdoemt de schrift je. Het stelt je schuldig voor God. Wat dat betreft is Gods woord toch heel eerlijk, of niet? Wat wij voor anderen kunnen camoufleren en wegproberen te moffen. Soms ook onder een vrome laag van godsdienstigheid. Of soms ook heel onverschillig. Nou ja, ik ben onbekeerd. Ja, God moet het doen. Daar is de Heer in het woord heel eerlijk over. En het zij onder de prediking van het woord. Het zij als de schrift thuis opengaat. Dan legt de Heer in alle eerlijkheid de vinger zo bij je leven. En als de Heer dat doet, dan geeft de Heer ook meteen de diagnose erbij. Namelijk dood. Zonde en misdaad. Is dat wel eens in je leven gebeurd, dat je zo voor het woord kwam te staan? Dat doek viel. Dat je het niet langer kon volhouden om voor God toneel te spelen. Dan wordt er niet zo heel veel meer gezegd, toch? Dan gaat de hand op de mond. Word je stil. Buig je hoofd. Wat een zegen is dat, hè, als de Heer zo het woord laat spreken in je leven. Dat de schrift laat zien wie je bent voor God. En dat je dan blijft staan. Dat de Heere zegt, ik doe niet wat ik mag doen. Waar ik het recht toe heb om te doen. Maar ik zeg dit maar met één doel. Opdat het doek voor je ogen wordt weggenomen. Het machtige werk van de Heilige Geest doorbreekt in je leven, die je verlichte ogen geeft. Zodat je het woord gaat lezen als in een spiegel, vers 18. Wat bedoelt Paulus nou eigenlijk? We kijken in een spiegel, maar wat zien we dan? Nou, we hebben dat net eigenlijk nog gezien voor de kerkdienst. U stond voor de spiegel, en dat is misschien ook even een vreemde opmerking. U zag uzelf. Gelukkig ook maar. Maar dit voorbeeld gaat hier op dit punt mank. Voorbeeld van een spiegel. Als Paulus het heeft over de spiegel van het evangelie waar zondaren voor worden geplaatst, dan zien zij in die spiegel niet zichzelf, maar het gezicht van een ander, de ander. De heerlijkheid van de Heere. Paulus legt die uitdrukking iets later uit, vandaar dat de schriftlezing ook doorliep tot en met hoofdstuk 4, vers 6. Laten we maar even kijken, daar legt Paulus het uit in vers 6 van hoofdstuk 4. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. Heerlijkheid van God, wat betekent dat? In het aangezicht van Jezus Christus. Dus als we in de spiegel kijken, dan zien we niet ons gezicht, maar het gezicht van de ander. Wie is die ander? Jezus Christus. Is dat machtige gemeente? Dat wanneer de schrift open gaat, we Jezus in zijn ogen kunnen zien. Dat dat ten diepste het doel is waarmee de Heer het woord van hem heeft gegeven. Opdat we niemand anders meer zouden zien dan Jezus alleen. Als je nou vanmiddag zit te luisteren tot op dit moment van de preek toe en tegen jezelf moet zeggen, ja, ik lees wel uit de Bijbel. Ik zit ook op de mannenvereniging of op een vrouwenvereniging, doe een Bijbelstudie. als ik eerlijk ben, dan heb ik nog nooit het gezicht van Jezus gezien. Dan hoop ik dat je vanmiddag in deze prediking er ook achter komt dat je de schrift dus verkeerd leest. Is het niet wat het woord van de zaligmaker zelf onderzoekt de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En is dat ook niet het doel waarmee de Heer het woord van God gegeven heeft in onze handen? Niet om een discussie te voeren, om ons gelijk te halen, om onze theorieën en luchtkastelen te proberen onderbouwen met een tekstje hier en een versje daar. Maar dat wanneer ik het woord van God opensla, ik voor de spiegel van het evangelie kom te staan en ik in de ogen van Jezus kijk. Hem zie. Is dat ook niet de ondervinding, u die de Heere mag kennen? Zeker, ik weet het lang niet altijd. En dat moet ons ook toch tot verdriet stemmen. Als we vanmiddag zitten te luisteren, wat hebben we eigenlijk weinig voor de spiegel van het evangelie gestaan. Als we terugkijken op de achterliggende periode. En wat hebben we weinig ook gekeken in de ogen van de zaligmaker. Maar als het goed is, zijn die momenten toch niet te ontkennen. Dat onder de prediking van het evangelie, of toen je zelf in alle stilte voorover lag, gebogen over het evangelie, spellend de woorden van Gods belofte, je langzaam en zeker ook dat beeld van Jezus Christus mocht leren zien in de schrift. Al was het maar heel vaag, denk even aan die eerste spiegel, die koperen plaat die opgepoetst werd, waar je heel vaag je eigen gezicht in terug kon zien. Of al was het gaandeweg opeens ook heel scherp, dat hij werd afgetekend voor je oog. Je hem mocht aanschouwen. We zien de heerlijkheid des Heren als in een spiegel. Wij zien Jezus Christus als in een spiegel. Het was ergens in een andere gemeente toen tijdens een huisbezoek iemand die door de Heren was getrokken onder het woord in alle eenvoud vertelde dat de ogen waren geopend en dat onder de verkondiging van het evangelie hij of zij de zaligmaker mocht zien. Ik vond dat een prachtige opmerking van die ouderling die daar toen aanwezig was. Dat was niet vanuit wantrouwen, maar die zei in alle eenvoud en openheid, zou je ook kunnen vertellen hoe hij eruit zag. Daar bent u toch ook nieuwsgierig naar? Hoe de Heere Jezus Christus eruit ziet. Dan bent u toch vanmiddag voor naar de kerk gekomen. Wij willen Jezus zien. De Christus des Schriften. Dat heb je toch met een biddend hart meegezongen, dat gebed van Psalm 119. Mijn oog verlicht. De nevels opdoe klaar. Dat je hart uitging van verlangen en heimwee naar hem. Als ik nou in plaats van die ouderling op dat huisbezoek vanmiddag hier op de kansel, dat is aan je zou vragen. Vertel nou eens hoe die eruit ziet. Wat zou je dan zeggen? Ik stel die vraag vanmiddag ook heel concreet in de richting van de avondmaalgangers. U beleidt met uw avondmaalgang dat u Jezus hebt gezien. Toch? Hoe ziet hij eruit? Was dat mooie gemeente dat we die vraag mogen beantwoorden. Dat we niet aan de Heere hoeven te vertellen hoe je bekeerd bent geworden, welke weg God met je is gegaan. Velen van degenen die de Heere vrezen kunnen hun bekering niet duidelijk vertellen. Dat komt denk ik ook daardoor dat de meesten getrokken worden in hun jeugd en kinderjaren. En daarom vaak ook niet heel duidelijk kunnen aanwijzen op welke plaats en op welke tijd de Heere voor het eerst is gesproken. Maar als u teruggaat in uw gedachten en in uw herinneringen, soms al momenten kunt bovenhalen dat je daarachter in de kerk zat in de Ebenezer. Als kind, tijdens een avondmaalsbediening. dat je hart uitging naar de tafel hiervoor. Dat je jaloers was op de mensen die hier aan mochten gaan, omdat je wist dat zijn mensen die de Heere vrezen. Tuurlijk kende je hem met hun lek en gebrek. Maar je wist het ook, als je Bebe of je Bessie begon te spreken over de Heere, dan was het alsof de Heere zelf sprak. En dat de Heer heel geleidelijk verder ging werken, de jaren door, zodat je niet eens een duidelijk punt kunt aanwijzen, maar vanmiddag stel ik ook niet de vraag, kun je bekering vertellen? Maar hoe ziet de Heer Jezus er nu uit? Dat is tot de kern. Daar ging het op 31 oktober toch om. Wie de Christus is, de Christus der Schrift. Paulus helpt ons op weg, gemeente. Kijkt u maar even met me mee in de tekst. Hij zegt daar het volgende. Wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwende. Ik hoorde de jongeren vanmorgen, vanmiddag al bij zichzelf denken. Dominee, waarom gebruikt Paulus die moeilijke uitdrukking, de heerlijkheid van de Heere? Terwijl we dan moesten kijken in hoofdstuk 4, vers 6, dat Paulus met heerlijkheid bedoelt het aangezicht van Jezus Christus. Wel, dat doet Paulus om ook geestelijke leiding te kunnen geven in de gemeente van Korinthe. Hij komt niet met zijn eigen bekering. Als er iemand is in deze dagen die duidelijk kon vertellen hoe de Heer in zijn leven heeft ingegrepen, dan is dat Paulus toch. Hij kon de plaats, de plek, de tijd, de datum precies vertellen. En er was ook geen twijfel over. Er waren meerdere mensen op dat moment bij hem aanwezig die precies niet konden horen wat de Heer tot Paulus zei, maar ze hoorden wel een stem. En ze zagen hoe Paulus neerviel. En ze waren erbij toen hij zich 3 dagen terugtrok in de rechte straat. En zich voor God verootmoedigde en smeekte om genade. Maar hij komt niet met zichzelf. Hij komt met de Schrift. Als bij Paulus een uitdrukking voorkomt die wij niet zo goed kunnen plaatsen, dan is dat 9 van de 10 keer ontleend aan de Bijbel van Paulus. Dat is het Oude Testament. En dat heeft nog steeds te maken met het hoofdstuk wat hij hier aan het uitleggen is. Exodus 33 en 34, het is de geschiedenis van het gouden kalf. Ik vertelde dat net hoe Mozes boog voor de Heer en bad tot God. Of God het volk niet wilde ombrengen in het zand van de woestijn. En of de Heer niet die engel mee wilde sturen op weg naar het beloofde land Kanaan, maar zelf mee wilde gaan. En de Heer liet zich verbidden. En dan gaat Mozes aan het slot van dat hoofdstuk nog 1 stap verder in het gebed. Sommigen zijn van mening dat dat een hele brutale vraag is die Mozes aan de Heere stelt. Namelijk hij vraagt, toon mij nu uw heerlijkheid. En volgens sommige uitleggers gaat Mozes op dat moment over de streep. Ze nemen het hem niet helemaal kwalijk. Mozes is natuurlijk vol van wie God is. En ook overweldigd door de langmoedigheid en de ontferming van de Heere, hij bewaart niet meer de grens. Maar het opvallende is dat de Heere dan niet bestraffend reageert en niet tegen Mozes zegt, Mozes, maar dat mag je niet vragen. Toon mij nu uw heerlijkheid. De Heere gaat mee in dat gebed van Mozes door tegen Mozes te zeggen, Mozes, niemand kan mijn aangezicht zien op dit moment. Dat kun je ook niet verdragen. Dan sterf je. Je moet nog een paar jaar wachten. En als je dan je ogen sluit, hier beneden, en je ogen opent, krijg je de eeuwigheid de tijd om verzadigd te worden met mijn beeld. De Heer zegt wel tegen Mozes, Mozes, je kan me nu nog niet zien. Ik zal wel vertellen wie ik ben. Kom bij mij, er is plaats bij mij. Hier in deze rots, ik leg mijn hand over je heen. En ik trek voorbij. Dan zie je mijn aangezicht. En dan begint God te spreken terwijl hij voorbij trekt. En de Heere zegt van zichzelf, Heere, Heere, God, barmhartig, goede tieren, die het verbond en de weldadigheid houdt, die de zonde gaarne vergeeft en de ongerechtigheid verzoent. Kijk, dat zie ik nu als ik Jezus zie. Dan zie ik God. Barmhartig. Genadig. Langmoedig. En als ik voor de spiegel van het woord sta, dan zegt dit gezicht zonder woorden, die de zonde gaarne vergeeft en de ongerechtigheid verzoent. Ben je wel eens gebroken voor die spiegel? Ik ook. Ik keek je in de ogen van de zaligmaker. Ik keek je God in zijn gezicht. In het aangezicht van Jezus Christus. Dan breek je toch of niet? Dat deze ogen die spreken van eenzijdige opzoekende liefde. Mag ik even wijzen op de lippen van de zaligmaker waar genade van afdruppelt. Je zwijgend aankijkt. En zo tegen je zegt. Ik voor u. Mag ik het iets scherper aanzetten? Dan denk ik toch even aan Maarten Luther. Ik ben u. Want dat is die spiegel. Als u en ik voor de spiegel staan, dan kun je tegen jezelf zeggen, dat ben ik. Maar als je nou als een goddeloze voor de spiegel van het evangelie wordt geplaatst door Gods geest, dan is het Jezus Christus die zegt, ik ben jij en jij ben ik. Ik jouw ongerechtigheid. Jij mijn onschuld. Ik jouw vuilheid, jij mijn heiligheid. Ik jouw zonde, jij mijn gerechtigheid. Even denken gemeente aan die prachtige uitdrukking aan het slot van zondag 23, waar de Heidelberger Catechismus dat op een onovertroffen manier verwoordt door te zeggen, evenals had ik zelf in eigen persoon alle gehoorzaamheid volbracht, die Jezus Christus voor mij volbracht heeft. Kijk, dat is nou die vrolijke ruil. Dat is niet alleen Hij voor mij in het gericht. Maar Luther en later Kolbrugge zeggen dan vervolgens, ik ging op Golgotha aan het kruis. Ik boog het hoofd onder Gods recht. Ik stierf. Ik werd begraven. Ik stond op in Christus. De kracht gaat eruit, hè, gemeente van die spiegel, de spiegel van het evangelie. En Paulus, en dan zitten we in het derde en het slotpunt en het slot ook van de preek, laat dat ook zien in het slot van de tekst. Kijk u maar even met mij mee. Als die dan voor die spiegel wordt geplaatst, dan zegt hij het volgende. En wordt ook in hetzelfde, in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Het voorbeeld sluit ook aan op de manier waarop wij voor de spiegel staan. Ik denk dat het niet alleen bij ons thuis wel eens gebeurt, dat zal bij u ook wel gebeuren, dat als je beneden bent en een van je kinderen naar beneden komt, misschien wel zondag vanmorgen gebeurt, dat je tegen je een van je kinderen, ga jij nog maar even terug. Ik zie dat jij nog niet voor de spiegel hebt gestaan. Kam je haren eens even. Nou, dat gaat dan zo goed en zo kwaad en dan staat die jongen voor die spiegel. Meestal moet je dat tegen je zonen zeggen. Dan blijft hij zichzelf, toch? Er komt niet een andere persoon uit de douche. En toch is hij anders. Zijn haren zijn gekamd, als het goed is. Maar dat bedoelt Paulus ook. Als je voor die spiegel komt te staan, word je veranderd van gedaante tot gedaante. En Paulus legt dan ook uit wat het verschil is tussen de eerste keer voor de spiegel van het evangelie en waar vervolgens die spiegel je wil brengen, uiteindelijk bij de laatste keer voor de spiegel van het evangelie, door die twee woorden te herhalen. Van heerlijkheid worden wij veranderd tot heerlijkheid. Hij gebruikt twee woorden, maar wel met twee verschillende betekenissen. Het woord heerlijkheid. De eerste betekenis, dat hebben we net gezien, wanneer we voor de spiegel van het evangelie komen te staan en onze ogen worden geopend van wie de schriften getuigen, namelijk de Heere Jezus Christus, we hem in zijn aangezicht mogen zien en in zijn aangezicht de heerlijkheid van God afgedrukt zien staan. Zodat we vroeg of laat, al is het misschien met heel veel schroom en voorzichtigheid, het mogen zeggen met Jacob, ik heb God gezien, van aangezien. Gezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Maar Paulus zegt, het blijft niet bij die heerlijkheid. Het blijft niet alleen bij het zien van Christus' ogen en het letten op zijn oren en het luisteren naar zijn stem als ik voor de spiegel van het woord kom te staan, maar het woord wil mij verder brengen. Dat wil mijn leven veranderen, langzamerhand, tot op Christus toe. Eigenlijk is dat ook heel begrijpelijk, toch? Als iemand belijdt, ook in het midden van de gemeente, maar ook in zijn persoonlijk leven en in zijn directe omgeving, dat hij de Heer Jezus heeft liefgekregen, dan heeft dat toch ook zijn uitwerking. Dan komt toch in jouw leven ook iets zichtbaar, wat Christusgezindheid is, Filippenzen 2. Want dat gevoel is hij in u, het welk ook in Jezus Christus was. Horen de mensen dat toch ook in de manier waarop je spreekt en vooral wanneer je zwijgt? Dat we zeggen, gemeente, moet ik denken aan een vrouw die tot bekering kwam. Dat ging het dorp door. Ik noem geen namen. Maar ze was tot bekering gekomen. En weet je hoe de mensen zeiden dat ze dat konden zien? Ze roddelt. Niet meer. Bekering is niet vroom doen. Het is oprecht zijn. Transparant. Dat in jouw leven langzaam maar zeker het beeld van die ander zichtbaar begint te worden. En die ander wil je brengen bij de heerlijkheid van God. En om het uit te leggen, gemeente, heb ik even een andere passage nodig van Paulus. Ik denk even aan 1 Korinther 15. Als Paulus dat dan schetst, waar de zaligmaker langzaam maar zeker, stap voor stap, Gods kerk uiteindelijk wil brengen, dat is aan de rand van de eeuwigheid, tot voor Gods troon. Dat tekent Paulus in 1 Korinther 15 het volgende, als de Heer Jezus Christus dan aan zijn vader zijn bruid presenteert, dan doet hij een stap naar voren. En Paulus zegt dan het volgende, dan heeft de zoon zijn vijanden onderworpen aan zichzelf en de vader heeft zijn vijanden onderworpen aan zichzelf. En ten laatste zal de zoon zichzelf onderschikken, knielen voor zijn vader, leggend de kroon van het middelaars werk in de handen van de vader. Een stap terug doen in de schaduw van God, opdat God zal zijn, alles en in alle. Kijk, naar die heerlijkheid wil die spiegel jou nou brengen. Wat zal dat een machtig moment zijn, toch? Om dat uit te leggen, gemeente, dan ontbreken mij eigenlijk de woorden van de schrift. Ik denk dat ik dat ook maar gewoon moet laten zien, wat dat moment is. Ik begon net vanmiddag de preek met de vraag, lees jij wel uit je Bijbel? En ik hoop als ik vanmiddag je naam heb genoemd, dat deze dag een ommekeer wordt in je leven. Maar aan het einde van de preek richt ik me heel concreet tot hen die al voor de spiegel van het evangelie hebben gestaan. Heb jij dat nou ook? Dat je soms voor die spiegel staat en uitkijkt naar het moment dat we ons Bijbeltje mogen dichtdoen. Dat de spiegel werkelijkheid wordt. We mogen neerleggen. En onze handen mogen uitstrekken. Omdat we God zien zoals Hij is. Amen. Laten wij God bidden. Heer, het is alleen maar omdat u dat wilde. Uw aangezicht laten zien. En om die reden het gebed van Mozes niet afwees. Maar de woorden "toon mij nu uw heerlijkheid" beantwoorden met de nodiging: er is plaats bij mij. Dat we vanmiddag ook op die plaats samen mochten komen rondom het woord. En al moest Mozes uw stem horen, en lag uw hand nog over hem heen, u plaatst ons in deze tijd van het Nieuwe Testament, in het licht van het evangelie, in de vervulling van de belofte. Door de schrift heen wilt u laten zien wie u bent in het aangezicht van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Geef dat niemand van ons, Heere, teruggaat naar huis, zonder de ogen geslagen te hebben op hem. En zo wij vanmiddag terugkomen in onze woningen verward en aangeslagen, omdat we voor het eerst in ons leven er bewust zijn van geworden dat wij de schriften openen met gesloten ogen en het lezen met een gesloten hart. Geef dat dat ons uitdrijft naar u, te beden om de werking van uw geest, die overtuigt, maar ook het geloof schenkt, waardoor het anker van de hoop uitgeworpen wordt in de borggerechtigheid van Christus. En we houvast mogen vinden in u. Trek met ons op, Heer, in deze week die we ingaan. Dat u met ons zijn, het zij dat we aan de wal blijven of op zee gaan. Dat u ons beveiligen wat wij ook gaan doen en waar we ons ook zullen begeven. En zo ons iets overkomt waar we op dit moment nog geen besef van hebben, wilt u er dan bij zijn. Laat ons niet achter in dit leven. Hoor onze beden om Christus wil. Amen. De avondzang is vers 1 en 7. De slotzang is vers 1 en 7 van de avondzang. De avondzang vers 1 en 7. Gaat dan heen dragende de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, thuis of hier in de kerk wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.